verdiepen in de Heer Jezus Christus. Het woord voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Handelingen 1, het 11e vers. Daar zeggen de engelen tot de discipelen op de olijfberg: Gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Tot zover. Letten wij op afscheid in het licht van weerzien. Afscheid nemen is een heel pijnlijke en verdrietige zaak. Dat merk je zelf als je een mens bent en als je leeft op deze aarde. Men heeft al eens gezegd, in ieder afscheid is eigenlijk iets van de dood. Wat een stille weemoed kan er zijn als je afscheid moet nemen. En naarmate de verwijdering, de afstand groter is, naar die mate is het ook ingrijpender. Kijk, kinderen, als je naar school gaat, dan zegt nou, dag mama, dag papa. Dan ben je, als er geen ongelukken gebeuren, dan ben je over een paar uurtjes, of over een morgen, of over een dag, dan ben je weer thuis. Als je langer weggaat, zoals jullie naar het kamp bijvoorbeeld, dan duurt het dan een beetje lang. Dan geef je misschien al een extra kus, maar het gaat ook weer zo heel gauw voorbij. Als er iemand gaat emigreren, dan ga je nog verder weg. Dan hoop je dat je elkaar na een poos weer ziet, dat er genoeg centjes zijn om de reis te betalen. En je kunt nog even bellen misschien. Maar dan is het afscheid al moeilijker. En als vader en moeder dan op het vliegveld zijn om je weg te brengen, omdat je zegt ik ga in een ander land wonen en werken, nou, dan is het al moeilijk soms om je tranen in te houden. En dan zeg je tegen jezelf, niet huilen. Laten we proberen niet te veel te laten merken. Misschien zien we elkaar toch nog wel weer terug. En vaak gebeurt dat ook, dat je elkaar weer terugziet. Maar stel nou voor dat je een nog groter afscheid moet nemen. Moeder of vader zijn ziek geworden, misschien ook wel oud, en de dokter zegt, nou, hij zal nou wel niet meer beter worden. Of zij zal wel niet meer beter worden, want ja, ze is al zo oud en zo ziek en zo zwak. En als je dan ziet dat het niet goed gaat, dan voel je het al aankomen af. Je moet van elkaar af. En je wil zo graag bij elkaar blijven. Wel, als moeder of vader dan nog kunnen praten. En ze voelen het zelf aankomen. En wij voelen het ook aankomen. Dan komt er misschien wel een ogenblik dat ze zeggen, kinderen, luister goed. Ik denk dat ik vandaag ga sterven. En ik wil nog iets tegen jullie zeggen. Zul je dit niet vergeten? Zul je dat niet vergeten? kun je wel in de tranen uitbreken. Dat je denkt, oh, nou zie ik mijn moeder, nou zie ik mijn vader nooit meer. Je hebt mensen die zeggen dat. Die zeggen, voor altijd afscheid genomen van onze lieve moeder. Voor altijd afscheid genomen van onze lieve vader. Voor eeuwig ingeslapen. Ja, dat is erg. Dat is erg als je denkt. Als er helemaal niets is dat je elkaar nooit meer terugziet. Nooit meer. Jullie begrijpen wel allemaal, afscheid doet pijn. Waar je ook komt, waar je afscheid moet nemen, meestal doet het pijn. Als jij zegt, ik ga niet meer naar de kerk, dan doet dat pijn, vreselijk pijn. Haast net zoiets als dat er iemand gaat sterven. Als je zegt, nou, verzuur hoor. Hè, al ben je dan nog niet dood, dan wat doet het de pijn. In de Bijbel staat ook vaak over afscheid geschreven. En, daar wil ik vanmorgen iets over zeggen. De Heer Jezus heeft ook afscheid genomen. Maar toch een ander afscheid als dat veel mensen afscheid van elkaar nemen. Veel mensen die denken dat is voorgoed. Veel mensen die niet geloven dat er een eeuwig leven is. Die niet geloven dat de Heer Jezus al die mensen die gestorven zijn, zien wij ook wel, allemaal weer tevoorschijn zal brengen. Dat die zal roepen, kom er eens uit. En dan komen de mensen eruit. De kinderen, de vaders en de moeders. Ze geloven dat niet. Wat is dat eigenlijk aan? Dat is eigenlijk het ergste afscheid. Als je geen hoop hebt dat je straks samen eeuwig leven mag. De Heer Jezus die had het wel gezegd toen hij uit de doden opgestaan was. Hij had gezegd, ik blijf niet altijd bij jullie zoals ik nu bij jullie ben. Ik ga terug naar mijn vader. Ik blijf nog wel een poosje hier, maar dat doe ik voor jullie. Mijn discipelen, ik wil dat jullie nog meer weten hoe het allemaal gaan zal. Hoe het is. Ik wil jullie vertellen van mijn koninkrijk. En van de dingen die gebeuren zullen. En daarom blijf ik nog wel 40 dagen blijf ik bij jullie. Niet heel de dag. Blijf ook niet slapen. Maar zo nu en dan kom ik bij jullie. Om jullie te onderwijzen. Daar waren ze heel blij mee. Ze dachten, misschien krijgt hij er nog wel spijt van. Misschien zegt hij, ja, ik blijf toch maar hier op aarde bij jullie. Misschien wordt hij toch wel echt hier op aarde koning. Dat het koninkrijk komt. Onze meester heeft het elke keer over het koninkrijk. Hij heeft het ook over de Heilige Geest die komen zal. Wanneer zou dat koninkrijk komen? Zou hij dan toch koning? Wat zou dat heerlijk zijn? als hij het toch deed. Zo denken de discipelen. Zo hopen ze. Ze zeggen tegen elkaar, als hij echt weg zou gaan, ik zou nog geen raad weten. Maar moeten we dan toch beginnen? Ja. Zo gaan de dagen en de weken voorbij en eindelijk, op die 40ste dag, dan, net als bij Mozes, die was 40 dagen op de berg Horeb en Elia was 40 dagen in de woestijn. En zo zijn er nog wel meer mensen die 40 dagen iets hebben beleefd. En als dan die 40 dagen voorbij zijn, dan gaan ze naar de Olijfberg. De Olijfberg is heel bekend, bijna een kilometer lopen. Nog niet helemaal, maar bijna een kilometer lopen. Van die Olijfberg lees je telkens in de Bijbel dat de voeten van de Heer Jezus op de Olijfberg zullen staan en nog veel meer dingen. Telkens kom je de Olijfberg tegen. Daar gaan ze nu naartoe. Jezus weet wel wat er zal gebeuren. Maar de discipelen, ja, ze weten het eigenlijk wel. De Heer Jezus heeft het wel gezegd. Ik vaar op naar de Heer, naar mijn Vader. Maar ze denken, de Meester kijkt zo plechtig. Hij kijkt ons zo aan, zo vriendelijk. Zou die soms hier het koninkrijk laten komen? Zou het soms nu beginnen? Hier en op de hele wereld? Ook bij de andere volken? Met zulke gedachten gaan ze op weg. Ze vragen het zelfs. Ze zeggen, Heer, gaat het nu beginnen? Komt het koninkrijk nu? Hier, beginnen hier, gaat het hier beginnen? En dan zegt de Heer Jezus, nee, jullie moeten niet zo nieuwsgierig zijn. Want mijn Vader weet dat wel. Maar jullie hoeven dat niet te weten, wanneer alles gebeuren zal. Wat ik wel gezegd heb tegen jullie, en dat zeg ik nu ook, jullie moeten niet zo bedroefd zijn, want je krijgt de kracht van de Heilige Geest. Die zal komen. En jullie moeten zo lang mogelijk bij me zijn en ik bij jullie, want jullie zijn getuigen. Jullie zullen later moeten vertellen wat je gezien hebt en wat je gehoord hebt. Je zult tegen de mensen zeggen, we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. En we hebben met onze ogen het gezien. En we hebben hem aangeraakt. En niet alleen in Jeruzalem, discipelen, maar ook in de hele provincie en in Samaria. En tot aan het einde van de wereld, van de aarde. Daar zullen jullie van mij getuigen. En de Heer Jezus heeft dat nog maar nauwelijks gezegd. Ze staan met elkaar op de berg, de Olijfberg. En er opeens is het net alsof een paar handen, ze zien geen handen, maar zo lijkt het wel. Want de Heer Jezus heeft geen vleugels. Nee. Het is net alsof er onzichtbare handen optillen. En heel statig en plechtig zien ze hem omhoog gaan. Dat is wat. Wat zullen die mensen aan de grond genageld hebben staan kijken? Als je iemand zo omhoog ziet gaan, zonder vliegtuig, het is geen ballon. Er is niks. Maar er is wel de eeuwige kracht van de Vader. Die is er, maar die kun je niet zien. Ze zien alleen dat de Heer Jezus langzaam omhoog gaat. Ze zien nog dat hij zo doet en ze zegent. Dat hij vriendelijk naar ze kijkt. En dan al hoger en hoger doet. Totdat hij in een wolk verdwijnt. Sprakeloos zijn ze. Ze kunnen geen woord zeggen. Ze kunnen ook geen stap verzetten. Daar denken ze geen eens aan. Ze staan te kijken of er nog iets gebeuren zal. Of die wolk weg zal gaan. Of ze achter de wolk kunnen kijken. Ze vinden het zo erg eigenlijk. Ze zijn blij. Ze zijn helemaal in de war. Ze zijn tegelijk ook verdrietig. Ze denken, waarom kunnen wij niet? Waarom mogen wij niet mee? Moeten wij hier blijven? Moeten wij hier alleen blijven? Nee, nee, hij heeft gezegd, de Heilige Geest zal komen. Ja, maar toch. Maar toch. Daar staan ze nog steeds starend naar de lucht, naar de hemel. Maar, terwijl hij heen vaart achter de wolk, of in de wolk, komen er opeens twee engelen in witte kleding. Twee engelen. Ja, dat zijn gehoorzame geesten. Ja, misschien vond ze het wel jammer, want het was een groot feest in de hemel. Nog groter als een koninginnedag, als alle vlaggen uitgehangen. Nog groter, veel groter. Miljoenen engelen. Zijn er die zingen, die zingen. En er zijn ook een heleboel mensen. Nog niet helemaal compleet zijn ze. Maar hun ziel, hun geest, gedachten zijn al bij de Heer. Die zijn er ook. Abraham, Isaac en Jacob. En kinderen. Of van alle soorten. En die staan allemaal op de muren van de heilige stad, de poort wijd open te wachten. Ze zijn zo blij, zo ontzettend blij, de mensen. En er zijn hele grote koren van zangers en zangeressen. Het is nog nooit zo'n feest geweest achter de wolken in de hemel. Daarom vinden die twee engelen het misschien wel niet zo leuk als de Heer zegt, ga jullie schouder naar beneden. Naar die mannen, die discipelen, je weet wel, de discipelen van mijn zoon, Jezus. Oh, maar ze zijn gehoorzaam. Wat de Heer zegt, vinden ze altijd goed. En daarom zijn ze gekomen. Direct. Heel snel zijn ze naar beneden gegaan. En nu staan ze opeens op de olijfberg. Ze hebben blinkende kleding aan. Dat komt omdat ze uit de hemel komen. In de hemel is alles licht. Daar glinstert alles. Daar is geen ziekte. Daar zijn de mensen niet in de rouw. Daar hoeven ze nooit afscheid te nemen. De engelen ook niet. Daarom hebben de engelen witte klederen aan. En de mensen die bij de Heer komen, die hebben ook witte klederen aan. Omdat ze vergeving hebben van al hun zonden. Ze zijn helemaal rein en goed. Ze hebben expres de engelen hun mooiste kleed nu aangetrokken. Waarom? Omdat die mannen die daar staan, die net afscheid hebben moeten nemen, die zouden wel een zwarte jas, mantel aan willen trekken. Die mannen die daar zijn, die denken, oh, nou zijn we de Heer Jezus kwijt. Wat moeten we nou doen? Laten we maar in de rouw gaan. Laten we maar, dat deden ze vroeger, een zak opdoen. Dat was zo'n akelige, grauwe, ja, soort opslagdoek. Waar geen model aan zat. Laten we dat maar doen, want nou weten we toch geen raad meer. Hoe moeten we nou verder? Daarom hebben die engelen, die twee mannen, ze hebben zich net als mannen laten zien, hebben ze nu extra mooie witte klederen aan. Zo wit als je op aarde nooit ziet. Dat doen ze dus daarom, dat die mensen tegelijk beseffen, we hoeven niet in de rouw, we hoeven geen zwarte kleren aan te trekken. We zijn zo verdrietig, maar het is toch feest, het is hemelvaart. Net als die man in het Oude Testament, die wijze man, die zei, laat je klederen altijd en laat geen olie op je hoofd ontbreken. Natuurlijk, dat wil niet zeggen dat wij allemaal een witte jas aan moeten trekken, maar het betekent als je verdrietig bent, ga dan naar je kamer en vouw je handen en buig je knieën en vertel aan de Heere God waar je weer opstaat. Dan droog je tranen gauw af. Laat het niet zien aan de mensen. Want de mensen moeten niet denken dat het zo zwart is als de nacht. Nee, de mensen moeten eigenlijk denken, wat is dat met de mensen? Ze hebben afscheid genomen. Ze zijn ook wel een beetje verdrietig. Maar kijk, ze zijn blij. Is dat toch? Daarom zijn die twee engelen in witte klederen gekomen bij die mannen die langzaam aan hun ogen nat voelen worden, omdat ze denken, ach, nou zijn we kwijt. Nou zijn we kwijt. En wij kunnen niet hem achterna. Nou is het voorbij. En opeens gaan die mannen spreken. Ze zeggen, gij gaat in deze mannen. Hoe weet die man dat? Hoe weet die engel dat? Dat weet hij. Hij weet waar ze geboren zijn. Hij weet uit welke provincie ze komen. Dat weet hij. Engelen zijn niet dom. Engelen zijn al meer in Galilea geweest. Ze moeten vaak een boodschap voor de Heer doen in Galilea. Dan zijn de engelen wel verwonderd. Dat ze denken, hé, ik dacht, ik zal naar Jeruzalem moeten. Maar ik moet naar Galilea. Naar Nazareth. Of naar een ander plaatsje. Waarom kijken die engelen zo verbaasd? Als ze over Galilea horen. Dat komt omdat in Jeruzalem, zeiden ze, Galilea, dat is niks. Nou ja, niks, maar je kan beter niet in Galilea wonen. Vroeger zeiden de mensen dat nou gelukkig voorbij, maar dan zeiden ze, oh, die woont over het spoor. Dan zeiden ze, ja, je kan beter gewoon hier wonen, niet over het spoor. Waarom? Ja, weet ik ook niet precies. Er kwamen allemaal Amsterdammers wonen. En er stond een gasfabriek en ja, doe maar op. Nou, zo zijn ze in Jeruzalem, Galilea. Nou, daar zitten ook wel aardige mensen, maar dat komt. In Galilea wonen veel zondaren. Ja, alle mensen zijn toch zondaren? Ja, maar in Galilea stonden ze wel slecht, een beetje slechter bekend dan uit andere plaatsen. Ze zeiden, kijk uit met die Galileer, want die trekken zo de mes. Die praten soms zo onbeschoft. Vonden hun tenminste een taaltje, weet je wel, van zoals je mensen hebt, zo zeiden ze bij ons op het dorp, zeiden ze niet waar en daar, maar dan zeiden ze waar en daar. Nou, en wij zijn ze Friedrecht Plonsen en in Westerschraaf zijn ze Plonsen. Nou, zo hadden ze ook daar in Galilea, hadden ze een taaltje. Dat als die mensen ergens kwamen, dan zeiden ze, oh, je kan wel horen waar die vandaan komt. Kom uit Galilea. Galilea, daar woonden ook veel mensen die nergens aan deden. Die haast niet meer naar de kerk gingen. Of die getrouwd waren met iemand die het zo nauw niet nam. Die veel handel dreven, ook met de heidenen. Soms dan zeiden ze, moet die man horen vloeken, komt zeker uit Galilea. Gebrek aan woorden. Ja, maar dan heel lang daarvoor was er een profeet, hij heette Jesaja, die zei, o arm land, Galilea, arm land. Ik zie de mensen daar in het donker lopen. Soms hebben ze honger, soms dorst. Ik hoor ze zeggen, vloek. Daar in Galilea. O, zei de profeet, ik zie in gedachten, zie ik sommige van die mensen uit Galilea. Die staan met de fout en die zeggen, o, op waarom hebben we het zo slecht? Waarom is er geen eten? Waarom regent het niet? En toen eens, toen zag die profeet dat. En hij werd blij. O, zegt hij, dat arme land Galilea, dat zal niet helemaal in het donker ondergaan. Nee, zegt hij, dat volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En die leven in de schaduw van de dood, over die zal een licht schijnen. Want een kind is ons geboren,
Een droom is ons gegeven.
Kijk, God was bezig met Galilea. God was bezig met slechte mensen. Niet dat ze allemaal zo raar deden. De discipelen waren mensen. Die woonden ook in Galilea. En die vreesden de Heer. Maar je weet ook uit de Bijbel dat de Heer Jezus juist in Galilea bijna elke dag te maken had met de duivel, met onreine geesten, met boze geesten, met stomme geesten, met geesten die de mensen te pletter wilden laten lopen tegen de muur, die ze uit elkaar wilden scheuren, bezeten mensen, krankzinnige mensen. Mensen die zo gek deden altijd. Mensen dat je zegt, nou, die mensen zijn allemaal verloren. Die woonden daar ook. En er woonden ook veel ondeugende mensen. En die zei nou, daar in Jeruzalem, ja, die vrome lui daar. Die willen maar dat je dit doet en dat je dat doet, maar ze moesten eerst zelf maar eens hier zitten. Dat de schriftgeleerden en de fariseeën het niet konden horen. Maar zo dachten ze wel. En dat is ook niet goed om zo te denken. En nu zegt die engel, die zegt, hé, al die leedjes en mannen, dat waren de discipelen. Die waren er echt bij. Maar ergens voel je ook diep in je hart. Dat zegt hij eigenlijk. Als hij tegen de discipelen zegt, zegt hij ook als het ware tegen andere mensen. Tegen die man die daar tussen het graf, de graven van de mensen woonde. En die daar iedereen aanviel die voorbij ging. En die als die met kettingen vastgebonden werd, de kinderen weten van de catechisatie, dan trok hij alles aan stukken en hij ranselde iedereen af. Die hoort er ook bij. Maar veel meer. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dit. Ach, niet alleen de discipelen. Maar er zijn zoveel mensen uit en in Galilea. Eigenlijk, als we eerlijk zijn, allemaal. Allemaal. De een wat minder, de ander wat meer. De een is wat dieper in moeras gezonken dan de ander. Maar ergens wonen we allemaal in zo'n donker land. En nou zegt die engel, of die twee engelen eigenlijk, die zegt, gij Galileese mannen, ik ken jullie wel. Ik ken jullie wel. In Jeruzalem weten ze niet zoveel misschien van jullie af. Daar ben je misschien niet zo in tel. En bij alle goede grote mensen ben je ook niet zo in tel. Maar bij God ben je wel geteld. God die zegt heeft, ik zal de zondaar mijn wegen leren. Geliefde, vandaag is nog zo. Het is een hele les. Het is een voortdurende les. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En er zijn nog niet zoveel zondaren. Nee hoor, er zijn er niet zoveel. Er wonen meer mensen in Jeruzalem dan in Nazareth. Er zijn meer mensen die zeggen, wat heb je op me aan te merken? Dan mensen die stilletjes zeggen tegen de Heere God. Och, vergeef me toch al mijn zonde en help me. Want elke keer val ik in de put, trek me er toch uit, Heere. Wil me niet afdanken. Ik ben het wel waard dat u me afdankt, dat u me niet meer helpt. Maar och, buiten u ben ik en blijf ik verloren.
Zijn er niet zoveel?
Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig. Anders is dit ons te min en dat is ons te min en daar kijken we niet naar. Misschien denk je, moet je dat dan allemaal maar goed vinden wat daar gebeurt? Nee, juist niet, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Maar wij moeten niet zo'n verbeelding hebben. Wij moeten zeggen, door Gods genade sta ik tot op deze dag. Door Gods genade. Niet door mijn eigen. Gij Galileese mannen. Er is toch wel heel wat gebeurd. Want je kan zeggen wat je wil. Laat ze vandaan komen. Enzovoorts. En een heleboel mensen uit Galilea waren niet zo best. Maar nou staan ze toch maar naar omhoog te kijken. Heb je het in de gaten? Ja. De vrek is bezig misschien met al zijn zakjes geld om te tellen. De ander is bezig, de fariseeën, die zit maar aan de kleine lekker tekentjes, die Hebreeuwse tekentjes, met een glaasje te kijken. Kijk hoor. En zij, die mannen, die staan naar een hoog te kijken. Naar de hemel. Het is net als dat er in de psalm staat. Ik heb tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Galileese mannen. Ja. Ze hebben er wel iets van geleerd en iets van ondervonden. Dat het sterkte Godes is en niet de mensen. Wat dat betreft, dan zouden ze altijd wel met hun hoofd naar beneden kunnen lopen, wat hun betreft. Ze hebben het niet zo best gedaan. Ze hebben de Heere Jezus ook verlaten en ze zijn ook gevlucht en ze waren ook zo vreselijk dom. Ja, maar onder alles en door alles heen. Dat staat er toch maar. Dat staat er. En ze kijken naar de hemel. Nou, daar kijken niet veel mensen naar. Ze kijken nou om te zeggen, kijk je van een groot vliegtuig? Kijk je van een donkere lucht? Wat een bliksemstraal. Zo. Als je op straat staat, kinderen en je gaat zo even om te kijken, er staan er zo 20 mensen om je heen. Wat zie je? Maar om nou naar de hemel te kijken. Voor de Heer Jezus. Voor de Heer. Oh. Dan zeggen ze, je bent niet goed. We hebben nog nooit wat gezien hoor. Bestaat niet. Daarom is het ook, ja, het is wel verdrietig, maar het is ook ergens wel een wonder dat die mannen die altijd bezig waren geweest op zee vroeger in hun werk, dan keken ze naar de golven, dan keken ze net hoeveel dat erin zat, of dat we veel of weinig vis hadden gevangen, dat deze mannen, nou alsof de wereld niet meer bestaat, alsof de aarde niet meer bestaat, alsof ze willen zeggen, oh, buiten u hebben we niks. Buiten u hebben we, nee, dan is er niks leuks meer. Niks. Gij Galileese mannen, daar is de stem van de engelen weer. Wat staan jullie daar? En wat kijken jullie naar de hemel? Nog steeds. Ja, in de hemel zitten. In de hemel is het groot feest. Het is hemelvaartdag. De grote gouden poort is opengegaan voor de koning. En aan de ene kant van de poort hebben ze geroepen en gezongen, dat hebben ze al lang geleerd. Wie is die vorst zo groot in macht? En aan de andere kant van de poort geven ze antwoord.
Het is het hoofd van hemelleger macht. En dan zingen ze allemaal tegelijk. Hem eren wij met lof gezangen. Wat staan jullie daar? Naar de hemel te kijken. Nou is het geen wonder. Is het geen wonder dat ze naar de hemel kijken. Ik zou ook naar de hemel kijken als je beste, liefste vriend, die alles in orde maakte en die je niet verstootte, maar die zei wel eens, hoe lang zal het nog bij jullie moeten blijven, dat jullie zo ongelovig zijn, maar die toch elke keer weer terugkwam. Als je beste vriend, zou je dan niet kijken. Maar toch, wat staan jullie? En zien jullie alsmaar naar de hemel? Deze Jezus. De engel zegt nu, heel slecht, net als een burgemeester. Of, ja, of iemand anders die plechtig aan je zegt. Deze Jezus. Dat ze nooit meer vergeten. Die stem niet. Dat er iedereen kan zeggen, het is niet waar, maar dat je zegt, het is wel waar. We hebben het gehoord. We hebben het gehoord. Deze zin, en er is nog wat bij. Ze zouden haast geen Jezus meer durven zeggen. Jezus, er waren veel mensen die zo heten, Jezus. Maar nou ze dit zien, dan denken ze, bij zijn eigen, we hebben niet genoeg hem geëerd, we hebben niet genoeg voor hem gedaan, we hebben niet genoeg voor hem gezorgd. Kijk eens, hij vaart naar de hemel op en, wat kunnen we nou nog doen voor hem? Ik denk opeens, zie je wel, we hebben altijd wel gedacht, hij is een koning, de grootste koning. Er is nog nooit een koning zo opgevaren naar de hemel. Maar, dan zou hij misschien later steeds banger worden. Wat zou hij doen, die koning? Wij hebben niet goed gedaan, wij niet. Wat zou de koning doen? Je durft haast niet meer naar de hemel te kijken. Daarom zegt de engel, deze Jezus zalig maken. Redder. Bevrijder. Deze Jezus, dat is zijn naam die hij gekregen heeft van God. En van Maria. En Jozef. Zalig maken. Die wordt eeuwig gelukkig maken. Die niet voor zichzelf gekomen is. Maar voor zijn vader. En voor zondaren. Om die zalig te maken. Ze moeten op aarde niet zo over hem spreken en denken, dat hij zo heerlijk en heilig is, dat ze nou niet meer hoeven te kijken, dat ze niet meer hoeven te wachten, dat ze niks meer hoeven te vragen, want hij is nou zo groot, en nou, hun zijn zo klein en onrein, nou is het toch voorbij, afscheid, voorgoed, nee, deze idee, die je nog kon voelen, die je zag, die je hielp, die je troostte, die zijn rechterhand naar je uitstak, die zei, kind, je zonden zijn vergeven, die zei, vader, moeder, wees niet al te verdrietig, die zei, laat de kinderen tot mij komen. Verhinder ze niet. Ze krijgen het koninkrijk. Die Jezus. Die Jezus die om dat te doen, te kunnen doen, zo diep geleden heeft aan het kruis in zijn ziel en in zijn lichaam, die zo gekropen heeft in de hof, deed hij niet. Die zei, af, blijf jullie alsjeblieft bij me, ik ben zo bang. Die kruisde de Heer Jezus. Dat moet dus worden. Daarom zeggen de engelen zo plechtig. Deze Jezus, dat is, dat blijft hij. Dat is hij vandaag ook nog. Hij die gisteren en heden dezelfde is en tot in de eeuwigheid. Ik zou het voor mezelf en voor u zo dichtbij willen brengen, maar dat kan ik niet. Maar dat ze nu, ik denk altijd aan nu, want er staat ook heden, in wie gij zijn stem wordt. Morgen kun je al dood lezen, wij zijn spreken. Heden, maar wat je vandaag mag opeten, hè, dat heb je. Heden, in wie zijn stem wordt. Deze heden, dat besef, die invloed, dat geloof door de Heilige Geest. Die aanspraak tot Galilea, tot verloren mensen, tot armzalige mensen. Dat we dat nu mogen horen en meenemen in het hart. Deze Heer. Deze Heer Jezus. Die van u opgenomen is in de hemel. Vader heeft het gedaan, want de vader zegt, kom, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben op de voetbank van uw voeten. Gij zijt mijn zoon, zit aan mijn rechterhand. Hier is de kroon, de eerkroon. Hier is de ereplaats. Deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, die zal precies zo terugkomen. Zoals hij nu gaat. Hè? Zie, hij komt met de wolken, schrijft Johannes in het laatste boek. Hij komt met de wolken. Aller oog zal zien. Hij zal terugkomen voor jullie, voor Galileërs, voor mensen die geen medaille verdiend hebben, hoor. Nee, voor mensen. Mensen die geloven in, ik heb tegen u, o Heer, zwaar en altijd weer misdreven. Mensen die riepen, lieve Vader, verlos me toch van de boze. Ik ben zo vreselijke deugd niet. Ik ga naar de hel. Ik ga naar de hel. Maar die door de eeuwige liefde vastgehouden wordt. Hij zal zo terugkomen voor u, als dat ik geen zegen. Als die goede zegen aan de kinderen dingen zegen om. Alles. Neem ons in uw hoede. Zo zal hij terugkomen. Hoef je niet te schrikken. Je zult niet kunnen schrikken, want in één ogenblik in een punt destijds ben je gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. En het verheerlijk lichaam kan niet meer schrikken. Dat verwijst. Hij komt terug. Afscheid. Ja, maar als ik dan maar zeker wist dat we elkaar nog zien. Ja, dat mag je vader wel zeggen. Maar hier mag je het niet zeggen. Hier is het zo zeker, zekerder dan dat de zon nu schijnt. En dat wij in de kerk zijn. Zekerder dan dat is het. Een afscheid in het licht van weerzien. zien. Paulus is er ook al blij mee geweest. Wel, hij is.
Ze moeten verder. Wij moeten ook verder.
Je kunt wel, of je zou wel kunnen blijven zitten, maar dat gaat niet. We gaan weer straks een beetje eten. En de kinderen gaan de spullen oppakken. En morgen in die vrije dag misschien. Ja. Het is gek, hè? Je kunt het zelf niet begrijpen. Dat je het ene ogenblik in de kerk of uit de kerk, maar dat je soms zo blij kan zijn dat je denkt, ik wou dat alles maar voorbij was. En het andere ogenblik, ja, dan zit je weer te werken en tobben en te rommelen en te rekenen en de grond te moren. Dat kun je niet begrijpen. Maar die engel die zei, jullie kunnen hier niet zo blijven staan. Nee, want hij komt toch terug, maar voorlopig moet je gewoon doorgaan. Nou, dat is voor ieder zelf. De discipelen die moesten naar Jeruzalem, die moesten wachten op de Heilige Geest en die gingen dan het evangelie verkondigen. En vader, een andere vader die gaat weer timmeren en een ander gaat weer in de auto op reis om wat te verkopen. En een ander die doet er wat anders en jullie gaan weer naar school als de vakantie bijvoorbeeld voorbij is of weet ik wat. Maar dat betekent gewoon, hij komt wel hoor, hij komt wel. Maar wij moeten gewoon verder gaan. Als je het maar niet vergeet. Als je het maar niet vergeet. Als het steeds maar. Kijk, het is fijn hoor. Het is een wonder als je zelf zegt. Oh, ik zou liefde maar bij de Heer Jezus zijn. Maar ik kan er niet komen. Dat hoeft ook niet, want hij komt. Hij komt naar beneden. Maar weet je wat nog beter is? Wat nog heerlijker is? Als je niet direct denkt, nou was ik maar vast gestorven. Dat mag ook soms wel. De apostel heeft het ook gezegd. Het is des gelijk het mij om bij de Heer te zijn. Maar aan het einde van de Bijbel bestaat het nog beter. Daar staat, kom Heer Jezus. Kom haar. Kom alsjeblieft in gauw terug. Want wij komen er niet doorheen. Wij zien het soms zo somber in. Wij hebben zo'n last van ons eigen. En soms ook van elkaar. Heer, het komt niet goed, lijkt het wel. Elke keer is er weer wat. Kom alsjeblieft. Bij ons. Kom ons halen. En maak ons dan voor goed uw beeld gelijk. Dat is eigenlijk nog beter. Want kijk, jij zegt, ik zou het liefst maar weg zijn. En wij dan? En dan zitten wij weer met iemand die er niet meer is. Het moet wel, tenslotte als de wereld nog lang staat, maar ja, het is niet zo fijn. Ik denk dat jullie kinderen, dat jullie ook graag willen dat opa eigenlijk en oma maar heel lang nog blijft. Nou, dan kun je beter zeggen, beter vragen. Heere, u maakt alle dingen nieuw, wilt u alsjeblieft komen. Dat is groot. Nou, dat wordt ook beoefend door Galileo. De Heere geeft het om weer rijke maat. Ik hoop dat we er allemaal iets van het kinderlijke. Niet het kinderachtige. Het kinderlijke in hebben gevonden. En dat we hebben gehoord. Indien gij u niet verandert en wordt gelijk een kind. Je kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Weet je wat de discipelen hebben gedaan? Toen de engelen weg gingen, toen zeiden ze, ja, het ging automatisch. Toen zei ze, laten we eerst bidden. Laten we eerst aanbidden. En toen bogen ze. En ze staken hun handen zo in de lucht. En ze zongen, kom laten wij aanbidden, kom laten wij aanbidden. Die koning. En toen ze opstonden, waren hun gezichten blij. Dat werd Lucas in het eerste boek. Blij. Ze waren blij. En zo gingen ze blij naar Jeruzalem. Ze zijn ook wel eens verdrietig en bang geworden, maar dat is niet waar. Ze waren blij. Hemel vaart daar. En toch, hij laat ons nooit in de steek. Amen.